Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En het is aflevering 200. En nou, dat is eigenlijk best wel heel veel, zat ik me van de week te bedenken. Inmiddels zijn er ruim 27.000 luisteraars geweest. Dus super leuk dat jij daar één van bent. En ik krijg heel veel positieve reacties op de podcast. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook mijn missie en mijn werk om vrouwen te helpen om hun vruchtbaarheid te verbeteren in een wereld die eigenlijk heel erg anti-vruchtbaar is. Er zijn zoveel factoren die onze vruchtbaarheid beïnvloeden. En die gewoon ook in de statistieken laten zien dat zowel bij mannen als bij vrouwen de vruchtbaarheid aanzienlijk afneemt. En dat de kans heel groot is dat als we op deze manier doorgaan, dat er gewoon over een 10, 20, 30-tal jaren misschien bijna onmogelijk is om op de natuurlijke manier zwanger te worden. En dat is natuurlijk wel echt heel triest en ook absoluut niet nodig. Dus ik hoop dat je met deze podcast ook meer inzichten krijgt in wat je zelf kan doen. En hoe je dus ook op een natuurlijke manier jouw kans op een zwangerschap kan vergroten, maar er ook voor kan zorgen dat als je eenmaal zwanger bent, dat je dat dan die zwangerschap ook in stand blijft. En dat zowel jij als je kindje gezond blijven. Ik krijg ook wel vaker de vraag van wat zou jij nou doen als je weer zwanger zou willen raken? Ik zou wel echt het heel anders aanpakken dan toen ik zwanger werd. Inmiddels is dat, moet ik goed zeggen, 12 jaar geleden. En toen was ik nog lang niet zo op de hoogte van alles wat ik vandaag de dag weet. En dat brengt altijd wel weer mooie inzichten met zich mee. En die wil ik vandaag met je delen. Omdat op die manier kan jij misschien ook wel gebruik maken van de ervaring die ik inmiddels heb. Wat ik bij mijn klanten ook vaak terug zie komen en wat ik zelf ook heb ervaren. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, als ik helemaal opnieuw zou moeten beginnen, of als ik zeg maar vandaag de dag bedacht dat ik actief met mijn kinderwens aan de gang wil gaan, dan is het eerste wat ik zou doen, zorgen dat mijn voedingsstoffentekorten aangevuld worden. En waarom zeg ik voedingsstoffentekorten aanvullen? Omdat ik zie dat ook in mijn 1-op-1 trajecten, dat eigenlijk de meeste vrouwen met een voedingsstoffentekort hun zwangerschap ingaan, of in ieder geval de periode ingaan dat ze actief met hun kinderwens bezig zijn. Sowieso een goede multivitamine is absoluut geen overbodige luxe. Er zijn vanuit onze voeding best wel veel voedingsstoffen die we gewoon niet of nauwelijks binnenkrijgen. Met name als je bijvoorbeeld moeite hebt om vette vis te eten, of als je moeite hebt met orgaanvlees, of als je sowieso misschien wat bepaalde voeding niet kan of niet wil eten. En dan is de kans heel groot dat er toch bepaalde voedingsstoffen tekorten ontstaan. En met name, en daar ga ik zo meteen ook iets over vertellen, op het moment dat ik een MTHFR genvariant heb, en dat is een genvariant wat verantwoordelijk is voor de opname, de omzetting en opname van foliumzuur, dan zou ik dus sowieso zorgen dat ik een goed foliumzuur supplement neem. Toen ik zwanger werd, ben ik eigenlijk net als heel veel vrouwen naar het kruidvat gegaan en heb daar een foliumzuursupplement gekocht in de veronderstelling dat het allemaal hetzelfde was. Nou, dat is dus echt absoluut niet zo, weet ik inmiddels. En die fout zou ik dus niet meer maken. Dus ik zou op zoek gaan naar een goede multi, omdat foliumzuur alleen niet voldoende is. En dan zou ik ervoor zorgen dat in die multivite de actieve vorm van foliumzuur zit, en dat is methylfolaat. Het valt mij dus ook op dat vanuit de DNA-testresultaten die ik dagelijks van mijn klanten zie, dat ruim 90% van de vrouwen die ik begeleid zo'n MTHFR-genvariant hebben. Bij de een is de capaciteit wat meer, bij de ander is de capaciteit wat minder. Maar dat laat wel zien dat het gewoon echt heel zinvol is om daar voor een goede kwaliteit te gaan. Ik zou ook veel meer inzicht willen krijgen in mijn cyclus. En eigenlijk moet je daar dus al veel eerder mee beginnen. Hè? Dus nog voordat je een actieve kinderwens hebt. Want hoe meer data jij verzamelt over je eigen cyclus, over het verloop, over de lengte, over het moment van ovulatie, hè, hoe beter inzicht je hebt ook in je vruchtbaarheid, hoe beter je ook snapt hoe jouw lichaam werkt en welke vruchtbaarheidssignalen die afgeeft. Nou, dat zou ik dus doen aan de hand van de Fertility Awareness methode. En toen ik dus 12 jaar geleden zwanger wil worden, had ik geen flauw idee van hoe dat allemaal werkte en hoe de fases van mijn cyclus werkten. En dat er bepaalde signalen zijn die mijn lichaam afgeeft, waaraan ik kan merken dat ik meer of minder vruchtbaar ben. Ik gebruikte een app als ik hem al gebruikte, want ik heb gelukkig altijd een vrij regelmatige cyclus gehad. Maar zo'n app is niet betrouwbaar als het gaat om je ovulatie bepalen. Net zo min geldt dat voor ovulatietesten. Dus ik zie ook heel veel vrouwen die zeggen, ja, ik heb wel zo'n app of ik doe die ovulatietesten. Maar op de een of andere manier weet ik eigenlijk niet zo goed wanneer mijn ovulatie plaatsvindt. Nou, dan is het dus belangrijk om af te gaan op de vruchtbaarheidssignalen van je lichaam. Dat zijn onder andere je lichaamstemperatuur, die verandert in de tweede helft van je cyclus naarmate na je ovulatie. Maar bijvoorbeeld ook de afscheiding, het baarmoederslijm dat je genereert in aanloop naar je ovulatie. En dus gewoon die hele verandering van afscheiding, dat gebeurt eigenlijk je hele cyclus door. Er is iedere keer weer een ander soort afscheiding, daaraan kun je al heel veel interessante signalen uit opmaken. En bijvoorbeeld ook de stand van je baarmoedermond. Dat kunnen allemaal inzicht geven in of je in je vruchtbare dagen zit, ja of nee. En hoe het dus ook met je vruchtbaarheid gesteld is. Ik ben altijd wel vrij actief geweest. Dus dit is niet iets waar ik heel veel aandacht aan heb besteed. Maar een stukje regelmatige beweging is wel echt heel belangrijk. En ik zie toch dat er ook heel veel vrouwen toch wel een vrij sedentair leven hebben. En dat wil zeggen dat ze dus van heel veel zitten. Ik zit zelf op dit moment ook heel veel. Ik had gelukkig in die periode had ik een wat meer actieve baan. Dus dat maakte dat ik sowieso al meer in beweging was. Maar op het moment dat je dus heel veel zit, hè, bijvoorbeeld achter je bureau, in de auto, noem het maar op, dan kan het dus zo zijn dat de bloeddoorstroming naar je bekkengebied, je eierstokken en je baarmoeder stagneert. Dus het zitten zorgt ervoor dat daar stagnatie ontstaat. En hierdoor krijg je je eierstokken en je baarmoeder dus eigenlijk onvoldoende vers bloed iedere keer aangevoerd. En dat bloed dat vervoert voeding en zuurstof. En op het moment dat dat dus niet constant erdoorheen stroomt, dan zie je dat dat ten koste kan gaan van je eicelkwaliteit, maar ook van het endometrium, dus je baarmoederwand. Dus regelmatig bewegen is belangrijk om je bloed dus lekker te laten stromen. Het helpt ook in de activiteit van je schildklier. En dat is natuurlijk ook een belangrijke klier voor je vruchtbaarheid. En op die manier zorg je er dus ook voor dat je eierstokken en je baarmoeder goed door bloed blijven. En dus ook goed hun functies uit kunnen oefenen. Voeden in plaats van vullen. Het is al jaren mijn credo. Maar toen ik bezig was met zwanger worden, had ik een iets wat vertekend beeld van wat echt vruchtbaarheid ondersteunende voeding is. En dat zie ik dus ook terug bij mijn klanten. En dat is op zich niet heel gek, hè? In de weerwar en de jungle van voeding en alle mooie beloftes die overal opstaan. En ook een beetje eigenlijk de push die er is vanuit met name de voedingsmiddelenindustrie. En je ziet dat er heel veel hormoonverstorende producten worden gebruikt, met name in dus de bewerkte voeding. Denk aan alle humussen en smeersels, de vegan boters, de vegan burgers en kipstukjes, maar ook de plantaardige melk. Tegenwoordig zie je ook heel veel plantaardige olie terug in eigenlijk alles, zelfs in brood en in vleeswaar. Er is bijna niks waar het niet in zit. Er is bijna geen bewerkte voeding die niet op de een of andere manier voorzien is van suiker, plantaardige olie of andere kunstmatige toevoegingen die eigenlijk helemaal niet zo gunstig zijn voor je lijf. Ook had ik toen vaak tussendoortjes, dus ik had eigenlijk best wel heel veel eetmomenten. Ik at wat weinig vetten en relatief weinig eiwitten, in de veronderstelling dat dat beter voor me was. Dus ik ben opgegroeid in de light en de magere periode. Dus vet was echt uit den boze. Dus ik heb heel lang een voedingspatroon in echt extreem weinig vetten gehad. En dat komt eigenlijk ook wel overeen met zo'n 80% van mijn klanten. Hè? Dus ja, die vetten heb je gewoon nodig voor je hormoonaanmaak, voor je vertering. En tegenwoordig kies ik dus ook veel minder vaak, of tenminste veel vaker voor minder vaak eten. Dus gewoon ontbijt, lunch, avond eten. Richt me op voeding die echt hoogwaardig is. Waar echt gewoon veel voedingsstoffen in zitten. Denk aan eieren, dierlijke eiwitten zoals vis en vlees. Ook af en toe wat zuivel. Enerzijds probiotisch, anderzijds zitten er ook wel andere gunstige stoffen in, mits je het goed verdraagt. En dat staat vaak nog wel eens haaks op de gangbare adviezen en opvattingen over voeding. Met name meer eieren eten, meer vlees eten, dat is niet echt van deze tijd ook. Hè. Roomboter in plaats van de halverines en de margarines, dat soort dingen. Dat staat een beetje haaks op hoe de reclame en marketing op dit moment is. Ik hou daarbij wel de 80-20 regel aan. Hè. Ik, in mijn ogen, het hoeft niet perfect te zijn. Zeker als de basis op orde is, mag je best af en toe een beetje afwijken. Maar hè, 80-20, ik denk dat heel veel vrouwen, mensen, als je echt je voeding gaat bijhouden, erachter komen dat die 80-20 regel aanhouden, dat nog best wel een uitdaging is. Hè. Dus dat we stiekem eerder op de 60-40 zitten misschien. Dan, wat een hele belangrijke is en wat denk ik steeds belangrijker wordt, is het verlagen van je toxische belasting. Dus we staan, wat dat betreft, leven in een wereld die bol staat van de hormoonverstorende stoffen. Denk aan de microplastics, de medicijnen. Er worden ontzettend veel medicijnen voorgeschreven. Drinkwater, wat moeilijk schoon gefilterd kan worden van hormonale anticonceptie, maar ook medicijnen. Denk ook aan cosmetica, je make-up, huidverzorging, wasmiddel, schoonmaakmiddel, je kookgerei, noem het allemaal maar op. Dus ik zou daar zeker ook veranderingen brengen. Dus wat ik eigenlijk ook sinds die tijd of na die tijd vooral heb gedaan, is zorgen dat ik vooral veel uit glas, glazen bewaarbakjes, RVS op broodtrommels, RVS drinkflessen, glazen drinkflessen, mijn kookgerei aanpakken, mijn cosmetica producten aanpakken. Ik maak al jaren zelf mijn deodorant bijvoorbeeld. Terwijl ik daarvoor hele hevige antitranspirant deodorants gebruikte. Omdat ik dus last had van behoorlijke transpiratie. Nou bleek achteraf dat dat gewoon te maken had met een verminderde ontgiftingsfunctie van mijn lever. Hè. Dus al het maar het opschonen van je voeding en al die cosmetische rotzooi, hè, maakt ook dat je lever dus minder overbelast is. En dat je dus ook minder last hebt van bijvoorbeeld transpiratie of sterk ruikend zweet, sterk ruikende urine, huidproblemen, dat soort dingen. Hè. Dus begin met de dingen die je dagelijks gebruikt. Dus dingen als deodorant, tandpasta, douchegel, keukengerei, dat soort dingen. Het hoeft allemaal niet in één keer. En je hoeft ook niet alles in alles te mijden. Hè? Maar het verlagen van je toxische belasting maakt al een heel groot verschil. Wat ik ook zou doen, waar ik me denk ik verder in zou gaan verdiepen, en dat is omdat ik nu weet hoeveel informatie dat oplevert, is een stukje DNA testen en bloedonderzoek. In ieder geval de basis testen, hè, om te kijken van, hoe zit het met mijn hormoonhuishouding? Hoe is het inwendig? Hè? Zijn er problemen met mijn baarmoeder, de vorm? Is er misschien, ik heb een aantal jaar geleden bleek dat ik een poliep had. Nou, dat had ik helemaal niet in de gaten, maar dat kan bijvoorbeeld een reden zijn dat zwanger worden niet lukt of dat moeilijker is. En dus ik zou de basisonderzoeken zou ik in ieder geval laten uitvoeren. En daarna zou ik ook een stukje DNA-testing testen doen. Ik heb dat jaren geleden heb ik dat een keer zelf gedaan, een uitgebreide DNA-test. En daar kwamen echt wel wat interessante dingen uit naar voren die het voor mij problematisch zouden kunnen maken als ik weer zwanger zou willen worden. En dus dat zijn dingen waar je dan op kan focussen om dat in ieder geval te ondersteunen. Op basis daarvan, hè, dus die uitslag van die testen, kan je, het wil niet altijd het hele verhaal zeggen, maar zeker met DNA-testing en dan vervolgens kijken naar welke klachten heb je eventueel, hè, kun je heel gericht aan de slag met dus het ondersteunen van die essentiële processen door middel van andere voedingskeuzes, supplementen en leefstijlinterventies. In mijn geval zou dat betekenen dat ik dus me meer zou richten op het actief folaat, hè, dat is voor mij een belangrijk stukje ontgifting van mijn lever. Dat heb ik toevallig per ongeluk misschien op een gegeven moment goed gedaan. Maar dat zou er bij mij dus uitkomen dat die lever wat meer overbelast is. En dat hij wat moeite heeft met het ontgiften van bepaalde stoffen, met name cafeïne. Hè, dus dat zou voor mij een reden zijn om bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gaan drinken of misschien helemaal te stoppen met cafeïne. Wat ik ook zou doen is minder koolhydraten gaan eten. Omdat ik heb een gen dat maakt dat ik gewoon wat minder goed in staat ben om koolhydraten te verteren. Maar ik ben bijvoorbeeld wel weer goed in staat om eiwitten en bepaalde vetzuren op te nemen. Dus ik zou me veel meer richten op groenten, fruit, eiwitten en gezonde vetten. Dan dat ik mij ga richten op brood, pasta, dat soort dingen. Terwijl ik heel lang vooral heel veel brood en pasta en rijst heb gegeten. Ja, dus dat zijn al een aantal keuzes die ik dus anders zou doen op basis van de kennis die ik nu heb en de testen die ik dan eventueel zou gaan uitvoeren. Ik denk dan dat wel de meest belangrijke elementen zijn, hè? Dus inderdaad een stukje leefstijl, een stukje voeding, met name ook inzicht in je cyclus, weten wanneer je vruchtbaar bent en toch ook onderliggende problemen. Zeker als ik, nou ja, laten we zeggen een maand of 4 tot 6 bezig zou zijn geweest en dat zou nog steeds niet zijn gelukt. En dan zou ik wel echt dit soort dingen gaan doen. En ik zou natuurlijk ook mijn partner daarin meenemen. Hè. Uiteindelijk zie ik dat heel veel vrouwen zich vooral heel erg bezighouden met hun vruchtbaarheid. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de combinatie van jullie allebei. En je partner heeft daar net zo goed een steentje in bij te dragen. Dus onderzoeken of hoe het gesteld is met zijn zaadkwaliteit, met zijn hormoonhuishouding. En of er ook misschien bij hem bepaalde voedingsstoffen tekorten zijn. Want ook mannen hebben tegenwoordig te maken met een hogere toxische belasting. Ook mannen hebben tegenwoordig te maken met een tekort aan voedingsstoffen. Hetzelfde geldt voor hem als voor jou eigenlijk. Dus die zou ik zeker ook daarin meenemen. Nou, al deze elementen die komen natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Ik zie dit ook heel veel bij mijn klanten. Op deze elementen eigenlijk dingen niet helemaal lopen zoals het hoort. Dus dit zijn dingen die ook uiteraard aan bod komen in het natuurlijk zwanger traject. En heel vaak starten vrouwen dat traject in de hoop of de verwachting misschien zelfs dat ze tijdens het traject dat ene antwoord van dit is de reden waarom het niet lukt. Maar ja, dan moet ik ze vaak toch een klein beetje teleurstellen in die zin dat er vaak niet één antwoord is. Zo werkt je lichaam namelijk niet. Er zal dus nooit maar één ding verstoord zijn. Zeker niet als je klachten hebt of als bepaalde systemen niet goed werken. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat alles op elkaar inwerkt. En dat is ook, denk ik, het grootste probleem binnen de reguliere geneeskunde. Dat daar vooral heel erg op onderdelen en op elementen onderzocht en behandeld wordt. Hè. Dus vooral ook heel veel symptoombestrijding. Maar dat er nooit echt een link wordt gelegd met jouw lichaam als systeem. En het is natuurlijk gewoon één ingewikkeld systeem. En als je aan de knop, als je aan één knop draait, dan heeft dat invloed op een knop die ergens anders zit. Je hormonen zijn een reflectie van je gezondheid en omgekeerd. Dus op het moment dat jij gezondheidsklachten hebt, dan kan je er donder op zeggen dat er ook hormonale issues zijn. En net zo goed dat als jij hormonale klachten hebt, dus je hebt bijvoorbeeld een zware menstruatie, een onregelmatige cyclus, andere hormonale klachten. En dan kan je er donder op zeggen dat er ook gezondheidssystemen niet helemaal goed lopen. En dat kan je spijsvertering zijn, dat kan je lever zijn, dat kan een bepaalde intolerantie voor voeding zijn, dat kunnen voedingsstoffentekorten zijn. Dat maakt niet zo heel veel uit. Je lichaam is één complex, volledig samenhangend systeem. En net als een Zwitsers horloge met tientallen radertjes en onderdelen die allemaal in sync moeten lopen, om dat horloge op tijd te laten lopen, is dat bij jou in je lichaam natuurlijk ook het geval. Heb je nou al jaren eigenlijk achterstallig onderhoud, hè, dus te weinig voedingsstoffen, stress, onvoldoende voor jezelf gezorgd hebben, misschien wel wat overgewicht of andere gezondheidsklachten, zoals ik net al zei, hè, darmproblemen of intoleranties of allergieën, dat soort dingen. Ja, dan zal je dus eerst wat groter onderhoud moeten plegen voordat alles weer gaat lopen zoals het moet. Nou, dit grote onderhoud betekent dat je dus in kaart gaat brengen welke onderdelen op dit moment niet optimaal functioneren en ondersteuning nodig hebben. Vaak is het vooral een stukje ondersteuning, omdat er dus gewoon een uitputting is, eventueel door stress of door voedingsstoffentekorten, waardoor zo'n lever niet zijn ontgifting kan uitvoeren of waardoor je hormonen niet aangemaakt kunnen worden. Hè? Dus dat is vaak de eerste stap. En dat kan soms wel een hele uitdaging zijn, want waar begin je? Hè? Vaak lijken sommige klachten helemaal niet met elkaar samen te hangen. Maar uiteindelijk zie je dat er toch echt wel een lijntje vaak ligt. Nou, en tijdens mijn trajecten neem ik hier dus volledig in mee. Ik geef je een diepgaand inzicht in hoe je lichaam werkt, wat het nodig heeft voor optimale vruchtbaarheid en waar het nu aan ontbreekt of misgaat. En uiteraard krijg je dan natuurlijk ook advies over voeding, supplementen, leefstijlzaken die voor jou van belang zijn. Dus mocht je hier interesse in hebben, dan leg ik natuurlijk graag uit wat het inhoudt en hoe het werkt. Stuur me een berichtje en dan neem ik contact met je op en stuur je de informatie toe. Je kan ook deelnemen aan mijn masterclass. Ik ga hem wel binnenkort stoppen, dus de laatste is in april. Maar mocht je voor die tijd deze aflevering luisteren, dan kan je je natuurlijk altijd nog aanmelden. Ook hier ga ik dieper in op onze genen, welke invloed die hebben, welke voeding en leefstijlzaken je vruchtbaarheid beïnvloeden. En aanmelden daarvoor kan via de link in de beschrijving. Maar je mag me natuurlijk ook een berichtje sturen, bijvoorbeeld via Instagram. En dan krijg je alle informatie direct in de DM van me. Sowieso leuk om met je te connecten op Instagram, dus zoek me vooral ook even op. Heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben, dan hoor ik die ook heel graag van je. Gaan we de volgende 200 afleveringen opnemen en daar kan ik best wel wat input voor gebruiken. Dus schroom niet om je vraag met me te delen en vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast, want dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Stuur hem ook vooral door als je denkt, hey, dit is interessant voor die ene vriendin of die collega die worstelt met haar vruchtbaarheid. En ik hoop in ieder geval van je te horen en kijk er naar uit naar de volgende keer. Ik hoop dat je er ook weer bij bent en ik zou zeggen tot dan.